and crown of Lorn. Een kroon als loon niet voor het feit dat we simpelweg tot geloof kwamen, ooit, maar wel voor het feit dat wij ons niet onttrekken of onttrokken hebben ten verderve. Dat was het laatste vers, wat onze broeder las uit Hebreeën 10, vers 39. Maar een kroon omdat wij behoren tot degenen die geloven, dat wil zeggen behoren tot degenen die leven uit geloof. Dat zijn zo de termen in de laatste versen van Hebreeën hoofdstuk 10. De rechtvaardige staat er in vers 38, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet de onrechtvaardige zal uit geloof gerechtvaardigd worden. Dat is ook zo, maar dat is Romeinen 3. Dat is een hele fase eerder. Hier gaat het niet over hoe men rechtvaardig wordt, maar hoe men als rechtvaardige zou leven. En het antwoord is, men zou uit geloof leven. Dat wil zeggen, men zou leven uit vertrouwen op de Heer en zijn werk, zijn plan, zijn beloften dus feitelijk. En binnen het kader van deze Hebreeënbrief, want binnen dat kader staat dit geschreven, wij zouden vertrouwen op zijn hoge priesterlijke werk. Dat werk waarin hij ons vertegenwoordigt bij God als de hoge priester, en waardoor het mogelijk is dat wij onze hemelse Vader, onze God, dienen onder de leiding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is het waarover gesproken wordt. En waar wij dat doen, ontvangen wij daarvoor loon. Waarom ook niet, het is geen verplichting. Het hoeft niet. Wij worden er van harte toe uitgenodigd, ook in deze woorden die reeds gelezen zijn overigens. Maar waar wij dat doen, waar wij de Heer dienen, volgens zijn regels overigens, dat wil zeggen binnen het kader van dit nieuwe verbond waarvan hij hoge priester is, zullen wij daarvoor ook loon ontvangen. Eigenlijk zeg ik het niet helemaal goed. Ik had eigenlijk moeten zeggen, naarmate wij dat niet doen, verliezen wij loon. Dat a priori in beginsel voor ons klaar lag, of heet het klaar stond, dat weet ik nog precies. Liggen kronen of staan ze klaar? Dat weet ik niet precies, maar zoiets. Hè? Vandaar dat Johannes in de tweede Johannesbrief kan zeggen, zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. U weet waarschijnlijk dat er een hele discussie bestaat over de vraag of goede werken iets bijdragen aan onze zaligheid. Daar is ijverige discussie over, maar je komt er nooit uit als je het verschil niet kent tussen deze twee dingen. Het een is, wij worden wedergeboren, dat is niet uit onze werken, dat staat er ook, dat is zonder werken der wet, zonder goede werken als zodanig, dat is alleen uit geloof. Maar voor zover de zaligheid bestaat uit loon, en daar bestaat hij ook uit, dat heet ook zaligheid. Wel, dat loon is op basis van goede werken. Vandaar dat er ook stond dat de Heer onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. En zo uit het hoofd in Titus lazen wij dat hij zich een eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. En ergens in Timotheus, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing en nog zo het een en ander aan varianten erop, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En dan hebben we nog altijd die aardige uitspraak uit Efeze, die is ook redelijk omstreden, dus die kan ik dan wel even opzoeken. Efeze hoofdstuk, wat het maar was, Efeze hoofdstuk 2, waar staat, in vers 8. Uit genade zijt gij zalig geworden. Deze keer ga ik geen tussenzinnen overslaan, maar ik ga weggelaten tussenvoegsels alsnog invoegen. Namelijk, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. En die herhaal ik nog een keer. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, omdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En dat woord tot is het tegenovergestelde van uit vers 9. Niet uit goede werken zijn wij zalig geworden. Wij zijn zalig geworden tot goede werken. En onder zalig geworden verstaan. Te verstaan dus wat hiervoor onder verstaan wordt. Namelijk, wij zijn met Christus mede levend gemaakt. Dat is feitelijk vanaf vers 1 en herhaald in vers 5. Met Christus levend gemaakt. En dan vers 6. Met Christus mede opgewekt. En God heeft ons mede met Christus gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat heet zaligheid. En die zaligheid is niet uitwerken, maar het is tot goede werken. En komt overeen met, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. 2 Korinthe 3. En als het nog fundamenteler moet, het komt overeen met Romeinen hoofdstuk 6. Die vind ik persoonlijk altijd erg mooi. Romeinen hoofdstuk 6. Waar immers over... waarin het praktische leven van de gelovigen wordt als onderwerp wordt aangesneden, als je dat zo kunt zeggen tenminste. En dan staat daar de vraag waarmee het hele verhaal begint, zullen wij in de zonde blijven, want we leven toch uit genade, volgens het laatste vers van hoofdstuk 5, zullen wij in de zonde blijven, daardoor wordt de genade immers alleen maar groter. Zo kun je ook een vroom verhaal ophangen natuurlijk. Hè. Maar goed. Zullen wij in de zonde blijven? Het antwoord is nee, natuurlijk niet, want wij zijn der zonde gestorven. Wij zijn namelijk in Christus Jezus gedoopt, vers 3, en daardoor en daarom en zo en als zodanig in zijn dood gedoopt. Dat wil zeggen, wij zijn immers in Christus ondergegaan. Niet denken aan doop. In water, daar gaat het ook helemaal niet over. Wij zijn in Christus ondergegaan. Opgegaan mag ook, maar het is toch hetzelfde. We zijn één met hem geworden. En daarmee zijn wij niet alleen in Christus gedoopt, maar daarmee in zijn dood gedoopt. Dat wil zeggen, aan zijn dood hebben wij deel. En wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, vers 4, opdat, en dan komt het doel, hè, opdat. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmakelijk toegerust. Je wordt het doel genoemd, zoals in veel van die andere schriftplaatsen. Wij zijn met hem gestorven en begraven, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Nog een keer, gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is, opdat daarna en sindsdien door hem de Vader verheerlijkt zou worden. En de heerlijkheid en de naam en de lof des Heren verkondigd zou worden in de grote gemeente, door hemzelf, door de Heer Jezus. Dat hebben we gelezen, hè? Psalmen, ja. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, die immers in Christus zijn. En behoren tot zijn volk, beter nog, behoren tot zijn lichaam. Opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Impliciet, de Heer Jezus Christus wandelt ook in nieuwheid des levens. Hij heeft dat nieuwe leven ontvangen en in dat nieuwe leven is hij ineens geworden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, tot hoofd van de dienst aan God. Daaraan geeft hij leiding. En waar wij één met hem zijn, betekent het dus dat ook wij in onze opstanding gewijd zijn aan de dienst aan God. Dat wil zeggen, wij zijn kinderen Gods en verwacht mag worden op die grond dat wij inderdaad God dienen. Dat was bovendien de bedoeling ook. Ook dat. Ook wij, net als Christus, in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, samengegroeid staat er eigenlijk, hè? Indien wij met hem samengegroeid zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan moet dat noodzakelijk, ik vertaal het woord zullen even, om van die veronderstelde toekomende tijd af te komen, want het is geen toekomende tijd, dat wil zeggen het is grammaticaal toekomende tijd, maar we hebben het nou niet over grammatica. Maar indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan is het logischerwijze ook zo dat wij één met hem zijn in zijn opstanding. Dan moet dat ook zo zijn. Dan zal dat ook zo zijn. Logischerwijze, dat is wat er staat. Wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, dood is dus daadwerkelijk de mens als zodanig, de oude mens. Zoals gezegd, God rekent die oude mens niet. Eén stierf voor alle en dus zijn alle gestorven. Wij weten dat onze oude mens met hem gekruist is. En er komt weer op dat, het doel, opdat het lichaam der zonde, dat wil zeggen voor de zonde, teniet gedaan worden. Namelijk, en er staat er meteen achter wat het betekent, namelijk opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Want de natuurlijke mens is een slaaf, een dienstknecht, een slaaf van de zonde. Maar wij zijn der zonde gestorven en wij zouden niet meer slaven van de zonde zijn. Hoezo dan niet? Nou, lees maar verder. Want wie gestorven is, die is vrijgesproken van de zonde en daarom ontrukt. En dan komt hij, indien wij nu, samenvattend, logischerwijze, indien wij met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dus dat wij ook met hem leven. En weer sla ik het woordje zullen over, want het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Zullen in de zin van, dan zal het ook zo zijn dat, logischerwijze. Je kunt ook zeggen, dan moet het zo zijn. En als ik het naar Duits moet vertalen, dan raak ik meteen verstrikt tussen die woorden zollen en müssen en het verschil daartussen. Hè? Dus iemand die het in Duits wil uitleggen, dus dat is mooi. Ik heb er geen behoefte toe, maar het gaat om de logische redenering. Indien het een zo is, moet het ander ook zo zijn. Indien wij met Christus gestorven zijn, en we zijn met Christus en in Christus en met hem samengegroeid en Christus leeft, dan betekent het dat wij dus ook met hem leven. Nu, het gaat hier niet over een toekomstige lichamelijke opstanding, het gaat over het heden. En dat alles in de wetenschap dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, over ons dus ook niet. Waar het simpelweg over gaat, is dat wij die kinderen Gods zijn geworden, wij die wedergeboren zijn, wij worden geacht niet de zonde te dienen, maar de gerechtigheid. Dat staat in de rest van Romeinen hoofdstuk 6. Wij zijn niet maar kinderen Gods, wij zijn daarmee ook dienstknechten Gods. Misschien moet u eraan wennen nog, maar als er een knechtje geboren wordt, is thuis een kind hoor. En toch heet het een knechtje omdat de kinderen geacht worden ten dienste te staan van de ouders. Zij zijn niet vrij, zij zijn onder het gezag en de macht en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de ouders en daarmee fundamenteel dienstbaar. Het zijn begrippen die wij niet meer kennen, maar dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt bij ons. Een kind verschilt in niets van een dienstknecht, staat er in Galaten hoofdstuk 4. Heb ik die nog? En wij zijn kinderen Gods en daarmee dienstbaar gemaakt aan die God die ons heeft wedergeboren. We staan dus per definitie in zijn dienst. Er is nog een andere redenering. Nou, het is niet een andere redenering, het is een andere formulering van deze waarheid. En die vinden we inderdaad in Hebreeën hoofdstuk 10, maar dan wat eerder in dat hoofdstuk. En dus neem ik even de draad op in hoofdstuk 10, ook nog maar even de eerste verzen daarvan, omdat ik ze wel aardig vind. Nou ja, dat doet er niet toe wat ik ervan vind eigenlijk, maar laat ik zeggen, ik laat me de kans niet ontgaan om erover te spreken. Hebreeën 10, vers 1, want de wet hebben de schaduw der toekomende goederen, dat weet u langzamerhand, niet het ding zelf, de zaken. Die wet kan met dezelfde offers, let op, dezelfde, je wordt er heel moe van als je het leest hoor. Die wet kan met dezelfde offers, die zij alle jaren geduriglijk opofferen. Reken eens uit hoeveel dat er geweest moeten zijn. Of geweest zouden hebben kunnen zijn. Dezelfde offers, jaar in, jaar uit. De wet kan met dezelfde offers die ze alle jaren geduriglijk opofferen, desondanks nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Dat was officieel wel de bedoeling, maar het komt niet verder dan een heiliging van het vlees. Een reiniging van het vlees hebben wij gelezen eerder in hoofdstuk 9. En toch worden die dingen maar herhaald en herhaald en herhaald. En de argumentatie vind ik een hele mooie van de apostel. Die zegt, nou ja, als het gewerkt zou hebben, als ze werkelijk geheiligd, gereinigd zouden zijn geworden naar het geweten, zouden zij ogenblikkelijk gestopt zijn met al diezelfde offeranders alle jaren geduriglijk. Want als ze gereinigd zouden zijn van een kwaad geweten, waarom zouden ze dan nog offers brengen ter verzoening? Verzoening van wat? Ze hadden er geen idee meer van, ze waren al gereinigd. Ik zou het niet durven te bedden brengen, maar daarom vind ik het leuk dat het hier in Hebreeën gewoon zo staat. Hè? Ik vind het pracht van een argument. Want er staat, het kan nimmer meer, die offers kunnen nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, al die offers. Ze zouden opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die offerden, degene die de dienst pleegden, geen weet, geen geweten meer zouden hebben der zonden als ze eenmaal gereinigd waren geweest. Dan zouden ze ermee gestopt zijn. En de aardigheid van het argument is dit, dat het nu, omdat het niet werkt, precies tegenovergesteld werkt. Dat is de volgende zin. Want de bedoeling was dat ze geen weet meer zouden hebben gehad van een zonde en daar definitief van gereinigd zouden zijn. Dat gebeurt echter niet. En dus gebeurde het tegenovergestelde, kijk het maar na in de Joodse traditie, tegen dat het grote verzoendag wordt, een paar weken daarvoor al, dat is nog voor het Joodse nieuwjaar eigenlijk, begint men al met vasten en met rouwbedrijf en belijdenis doen, want het wordt binnenkort grote verzoendag. Wat is men dus aan doen? De zonden te gedenken. En dat was nou juist niet de bedoeling, want de bedoeling was dat men gereinigd zou worden naar het geweten. en dat ik het aanhaal, heeft nog een doel. Dat is namelijk om nog even terug te komen op dat wijdverbreide idee dat de mens bij voorkeur dagelijks zijn zonden zou reciteren voor het aangezicht des Heren. Maar wat er dan gebeurt is dus precies wat hier ook beschreven wordt. In plaats van dat je erdoor gereinigd wordt, worden die zonden dus herdacht. En dat was nou juist niet de bedoeling. En hoe vroom het ook mogen lijken, en hoe nuttig het soms ook mogen schijnen, of blijken zelfs, dat kan ook nog. Als het een gewoonte is, is het een hele slechte gewoonte, omdat het niks anders is dan het in herinnering houden en brengen, ook bij de Heer, van onze zonden. Terwijl hij zei, ik zal ze niet gedenken en ik heb u eenmaal gereinigd. Heb u dat nog? Daarom vieren we ook geen grote verzoendag. Nee. En zelfs geen loofhuttenfeest. Want het is grote verzoendag al 2000 jaar zo had. Daar leven wij in. Het is elke dag dus grote verzoendag. En voor wat het loofhuttenfeest betreft, ja, strikt genomen zijn we niet eens onderweg. Als je het strikt neemt, we hebben dat hemels burgerschap al. Dat is het enige bezwaar wat ik heb tegen. Ik ben reizend naar die stad waar Christus licht zal zijn. Begrijp je me goed? Ik zing het lied graag, omdat het een aardige beschrijving geeft van hoe wij het een en ander beleven. Maar dat neemt niet weg dat ik toch af en toe een keer zeg dat het strikt genomen onjuist is. Want die stad waar Christus het licht is, is dat nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21 en 22. En daarheen zijn we niet onderweg, daar leven wij in. En de poort staat nog open, zodat iedereen die wil naar binnen kan. Zo wordt het daar beschreven. En dat is die stad die nu nog niet op de aarde nedergedaald is, nog in de hemel is, dus het koninkrijk van Christus feitelijk. En wij maken daar fundamenteel al deel van uit. Laat u dat niet ontgaan. Hè? We zijn al die hemelburgers. Maar goed. Tot zover dan even over die grote verzondag en die leuke argumentatie over als het gewerkt zou hebben, zouden ze ermee gestopt zijn. Het impliceert trouwens ook dat bij ons, bij wie het werkt, wij zijn ermee gestopt. Met dit soort inzettingen, dit soort feesten enzovoorts. Hoewel er zijn, bij wie het kennelijk niet is doorgedrongen. Och, wat ga ik nou weer zeggen? Oh, ik maak mijn zin maar af, sorry. Er zijn er bij wie het niet is doorgedrongen en die uit geestelijke armoe, want dat waren de woorden die op mijn lippen kwamen, en die uit geestelijke armoe dan maar Joodse feesten gaan vieren, want je moet toch iets vrooms doen in je leven. Iets bijbels, iets christelijks. En collecteren, dat doet men al zoveel. Dus daarnaast is het misschien een goed idee om dan maar verzoendag te vieren en loofhuttenfeest en nog zo. Want er zijn, binnenkort beginnen ze vast ook vreugde der wet te vieren. Ik luister even of er iemand niet al roept. Dat gebeurt al. Ben ik stellig van overtuigd. Al die Joodse feesten. Maar het hele punt is nou juist, dat is vervuld. Dat was die schaduwendienst. Wij leven uit de vervulling daarvan. En als je die kent, laat je het wel uit je hoofd om terug te grijpen naar het oude. Je moet niet de geschiedenis willen omdraaien. En daarmee de Heer opnieuw kruisigen. Ja, dat is wat hard, maar zo hard staat het toch in de Bijbel? Doe maar. Nu geschiet in dezelfde, dat wil zeggen in het brengen van die offers, van die vieren van die verzoendagen, alle jaren opnieuw gedachtenis der zonden. En dat zou nou juist niet meer moeten, was de bedoeling. Want het is nou eenmaal onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Nog steeds teruggrijpend op hoofdstuk 9. En dan komt hij. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, wie komt er in de wereld? Over wie gaat het? Over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de Messias, kortom degene die uit de dood opstond en die zei, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Wat zou er dus geofferd moeten worden uiteindelijk? Want dat betekent het toch, hè? Die offers niet, maar die zijn schaduwen. Maar van wat? Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Wat zou er dus geofferd worden? Het moet je goed zeggen, het lichaam van Christus. En dat klopt, want hiervoor stond het al een paar keer. Het was nodig dat ook deze iets had om te offeren, want dat doen hoge priesters. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft eenmaal zichzelf geofferd. En dan grijp ik weer even terug op Romeinen 6. Hij heeft zichzelf geofferd. Maar u en ik, als kinderen Gods, hebben deel aan zijn dood en opstanding. En ik grijp ook weer even terug op Efeze 2. En bovendien zelfs aan zijn hemelvaart, want we zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt en met hem gezet in de hemel. En daar gezegend met elke, dat is geen uitzondering, Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En die Christus heeft zijn lichaam geofferd. Wat is dat dan, het lichaam van Christus? Nou, dat mag niet al te moeilijk zijn. Dat is heel de gemeente waarvan hij het hoofd is. En dat is niet een truc mijnerzijds, dat staat hier ook. Afgezien van dat dergelijke terminologie ook in Colossense gebruikt wordt. Waar staat in Christus woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Hoezo lichamelijk? Wat anders dan? In hem woont heel de volheid der Godheid. Wat voegt het woord lichamelijk er nog aan toe? Toch? Nee, het is uitgedrukt het beeld van Gods wezen. God woont in hem, hij is de openbaring van de Godheid. In hem woont al de volheid der Godheid. Hoezo lichamelijk? Wat wil dat zeggen? Waar is dat woord voor nodig? Wat voegt het toe? En het antwoord is, wij zijn dat lichaam. En dat blijkt, want de volgende woorden luiden, en gij zijt in hem volmaakt. Dat is Colossenzen 2, vers 9 en 10. Want in hem woont heel de volheid der Godheid, een enkelvoud, een geheel. In hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. En gij, die zijn lichaam zijt, en gij zijt in hem volmaakt. Als het dat niet betekent, dan zou ik niet weten waarom deze twee versen achter elkaar staan in één doorgaand betoog. Wat is dan het verband daartussen? Maar dit is het verband. In hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. En hij is gezet in de hemel, wij dus ook, en daarom zouden wij, maar dat is inmiddels hoofdstuk 3, zouden wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Waar Christus is die ons leven is. En daarna staat er, en wanneer Christus zal geopenbaard worden, dat is vers 4 van Colossenzen 3, wanneer Christus zal geopenbaard worden uit de hemel, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Vanuit de hemel en vanuit een hemelse positie. Logischerwijze gaat daar de zogeheten opname van de gemeente aan vooraf. Daar heb je verder geen leringen meer bij nodig, dat is vanzelfsprekend. Al heb je die leringen toch nog in de Bijbel, maar goed, daar willen we het nu niet over hebben. Maar terug naar Hebreeën 10. Hij zei toen hij in de wereld kwam, en dat is niet bij zijn geboorte, maar bij zijn opstanding, de Christus. Want het dodenrijk waaruit hij kwam, dat is buiten, dat weet u toch, hè? En toen kwam hij naar binnen, de wereld in. En zei, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En nog een keer brandofferen en offeren voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen sprak ik, zie, ik kom in het begin des boeks is van mij geschreven. In Psalm 40, waaruit het geciteerd is, staat in de rol des boeks is van mij geschreven. Maar kennelijk houdt dat ook in, vanaf het begin is daarover geschreven. Want vanaf het begin van de Bijbel wordt feitelijk gesproken niet maar over die Adam, maar meteen al over die laatste Adam, hè? Ja, ja. Nou goed. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En dan wordt het herhaald hier in vers 8, als hij tevoren gezegd had, dat wil zeggen het was lang van tevoren aangekondigd, als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerand en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, die offers hebben u niet behaagd. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Paulus vindt een gelegenheid om de uitdrukking te herhalen. En dat is kennelijk omdat het belangrijk genoeg is. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Daarmee nam hij het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is een belangwekkend Bijbels beginsel dat hier slaat op het oude verbond. Het eerste verbond heette dat in hoofdstuk 9. Dat is nog maar één bladzijde eerder. Hij nam het eerste verbond weg om het tweede te stellen. Maar de Heer neemt eigenlijk systematisch altijd de eerste weg om de tweede te stellen. Daar kun je heel de Bijbelse geschiedenis doorvinden. En terwijl gesproken wordt, denken wij over de eerste Adam. Omdat we nog geen ander ontmoet hadden, sprak de Heer al over de tweede Adam. De tweede mens, de laatste Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen en heerschappij hebben over de gehele aarde. En over de vissen en de vogels en wat er nog maar meer was allemaal. Weet u nog? Ja. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Ook de tabernakel als eerste tempel moest wijken voor een tweede. Die van Salomo, die geacht werd definitief te zijn. Dat is betrekkelijk, maar niettemin de eerste aan de kant voor de tweede. En over die kwestie van het eerstgeboorterecht zullen we het maar helemaal niet meer hebben, toch? Daar komt dan die eerste en die wordt strijkerzet, gepasseerd. Want de tweede wordt het. En neemt de eerste weg om de tweede te stellen. En zo'n uitdrukking vinden we ook in vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatsten. Ja, een beginsel, een vast beginsel wordt hier aangehaald. Daarna neemt de apostel de draad weer op. In vers 10, in welke wil waarmee hij teruggrijpt vanuit vers 10... dan toch in ieder geval na vers 8 en eigenlijk na vers 5. Brandoffer en slachtoffer, wat er maar was, hebt gij niet gewild, maar hier ben ik om uw wil te doen, o God, in welke wil wij geheiligd zijn. Heb u dat nog? Die wil is dat Christus zijn lichaam zou offeren. En andersom, het was ook de wil van Christus zelf om dat te doen. Maar het was ook de wil des Vaders om dat te doen. En dat is ook gebeurd, maar er staat niet in welke wil hij geheiligd is. Dat zou volkomen logisch geweest zijn overigens. Want daarmee werd hij geheiligd en dus aangesteld in de dienst van God als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar er staat in welke wil wij geheiligd zijn, dan vragen we meteen, hoezo dan? En dan staat het er meteen achter, dat moet je niet zelf bedenken, hoezo dan? Dan staat er gewoon achter. Door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, once and for all, eenmaal. Want wij zijn leden van zijn lichaam. En toen hij zijn lichaam offerde, toen hij zichzelf offerde, werden u en ik mede geofferd als leden van zijn lichaam en gesteld dus in de dienst van God. Of je dat nou wilt of niet, daar kan je niet voor kiezen. Dat is gebeurd, pak een beetje, zomaar 2000 jaar geleden. En sinds u bent toegevoegd aan het lichaam van Christus, hebt u deel aan de hoedanigheden van Christus en ook aan de historie die daarachter ligt. Want sinds u tot geloof gekomen bent, hebt u deel gekregen aan zijn opstanding. en aan zijn hemelvaart en dus ook aan zijn offer. Als lid van zijn lichaam. Heb u dat nog? Dat is al gebeurd voor u er erg in had en voor u ervan wist. En daarom worden wij opgeroepen, letterlijk, in wat ik dan altijd maar noem de standaardversen van Romeinen 12, want zo beschouw ik ze. Waar staat, zo bid ik u dan, door de ontfermingen Gods, die de apostel net in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet heeft. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot levend heilig gode welbehagelijk offer, het welk is uw redelijke eredienst. Dat wil zeggen, moeten wij wat offeren volgens een bepaalde rite, eredienst? Het antwoord is ja, onszelf, en dat maar eenmaal. Niet op persoonlijke titel, maar gewoon omdat het feitelijk al gebeurd is. Van ons wordt verwacht dat wij ermee instemmen. En het erkennen als zodanig en er ons bij aansluiten. Dat is het nadeel van dit soort bijbelstudies natuurlijk. Want je staat meteen voor het blok. Want het volgende is, ik moet u dan natuurlijk vragen, ik heb altijd aarzeling om persoonlijke vragen te stellen. Daar ben ik eigenlijk te verlegen voor, maar voor zo'n zaal moet het toch wat onpersoonlijker kunnen naar mijn kant, maar het is zeer persoonlijk bedoeld. Hebt u uw leven, uw lichaam alles gesteld tot offer? Heb u alles gezegd, Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen, dit zijn de woorden. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. Ik leg mijn al aan Jezus voet, heet dat. Want dat is waar het over gaat natuurlijk. Als dat niet gebeurd is, dan gebeurt er verder niks. Echt niet. Want er staat dat we pas daarna zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Daarna worden we namelijk onderwezen in het woord. En staan we er ook voor open, want we hebben ons onvoorwaardelijk overgegeven. Dan kun je dat ook permitteren om naar dat woord te luisteren. Om onderwezen te worden in de wegen des Heren die voor de mens te hoog zijn, maar die hij aan ons openbaart immers. En daarna zouden we proeven, staat er, u zit mee aan te kijken, maar u kent het natuurlijk ook uit uw hoofd, hoop ik. Romeinen 12, de eerste versie, ja. Daarna zouden wij proeven, na die verandering van gemoed, zal ik maar zeggen, van denken, zouden wij proeven, ervaren in de praktijk. Zouden wij proeven welke de goede en volmaakte wil van God zij voor onze levens. Zo, en meer kan ik daar ook niet over zeggen, want ik weet niet wat specifiek de goede en volmaakte wil van God is voor uw leven. Dat kan ik u niet vertellen. Daarom komen anderen u dat vertellen. Dat is voor de collecte dan, hè. Daarom doen we het hier even andersom vanavond. Doen dat eerst. Daarna kunnen we het erover hebben. Maar waar het om gaat is dit. Wij worden geacht in te stemmen met iets wat fundamenteel al gebeurd is. Mocht u dat nou vreemd vinden, oké, dan moet u er maar even aan wennen. Wij kwamen tot geloof en toen werden wij wedergeboren. En als het goed is, als het normaal ging, volgens de norm, hebben wij ons vervolgens laten dopen. Hetgeen een uitbeelding was toch, en een demonstratie van wat voorheen al plaatsgevonden had, toch? Het is een instemming, een demonstratieve instemming achteraf. En de Heer stelt dat op prijs, want zo staat het in mijn Bijbel. Er staat, degene die zich lieten dopen, rechtvaardigden daarmee God. Hij stemde dus daarmee in met de woorden en uitspraken en het plan van God zelf. Er staat in Lucas 7, ik meen vers 14, maar ik roep maar wat, maar ik dacht dat het dat was. Ja, dat waren trouwens hoeren en tollenaren, en daarom zoek ik het niet op. Maar er staat, de hoeren en tollenaren die zich met de doop van Johannes lieten dopen, rechtvaardigden daarmee God, stemden daarmee in met Gods woord als zodanig, met Gods rechtspraak. En de schriftgeleerden en de fariseeën hebben de raad Gods tegen hen verworpen door zich niet te laten dopen. Het is toch een tamelijk nadrukkelijk iets, zou ik maar zeggen. En datzelfde geldt wel degelijk voor waar we het nu over hebben. Wij kwamen tot geloof, we zijn kinderen Gods geworden, we zijn zeker geworden van het eeuwig leven, dat mag ik tenminste hopen. En hoe nu verder? Nou, hoe nu verder wil zeggen dat je bewust bent van wie je geworden bent. En je kunt dat het beste maar even naar de Heer uitdrukken en zeggen, Heer, hier ben ik, ik heb begrepen wat er van me verwacht wordt. Niet in detail, maar in het algemeen. Hier ben ik. Wie wil de Heer dienen? Werd er gevraagd. En wist ik veel. Ik stak altijd mijn hand op. Hoeveel keer weet ik niet meer. Ja. Wisten we veel. Ik dacht zelfs dat je dan zendeling moest worden of zo. Nou ja, dat moest dan maar. Gelukkig wisten wij op die leeftijd, ik was een jaar of 10, 11, wisten we helemaal niet wat dat was of zo. Dus toen maar weer. En hoe het er zo uitzien zou ik ook niet geweten hebben. En later wist ik dat nog minder. Maar niettemin, ja, dat was toch vanzelfsprekend. Je wilt de Heer dienen. Hoe weet je niet? Maar dat doet er niet toe. Dat is leven uit geloof. En waar het toe leidt. Maar zeg eens eerlijk. Zonder de Heer weet je toch ook niet waar je leven naar leidt. En bij al die beslissingen die je in je leven moet nemen, weet je toch ook niet waar je terechtkomt. En ze hebben je toch ook bij Egon voorgesteld dat je op je oude dag zoveel duizend euro, zoveel 100.000 euro op je rekening krijgt. En zo, dat blijkt toch ook niet zo te zijn. Dus ja. Hè? Nou ja, goed. Mij niet hoor. Maar goed, domme weer. Het is mijn frustratie niet. Maar de levensweg is nou eenmaal onzeker. En ik denk dat voor de meeste van ons geldt, dat neem ik maar aan, voetstoots, dat voor de meeste van ons geldt dat ons leven er toch heel anders uitziet in de praktijk dan wij ooit als ideaal ons hadden voorgesteld. Horen jullie dat, kinderen? Het gaat er anders uitzien dan je je had voorgesteld. Ja. Dat maakt het leven trouwens ook spannend en avontuurlijk. En waarschijnlijk ook de moeite waard, maar dat weet ik niet zeker. Maar vooruit, hè. Dus wat heb je te verliezen? Je kunt je beter toevertrouwen aan de Allerhoogste dan dat je van doen krijgt met het middenkader, zal ik maar zeggen. En met het grondpersoneel. Ja. Je kunt je beter toevertrouwen aan de Allerhoogste dan dat je van doen krijgt met het middenkader, zal ik maar zeggen. En met het grondpersoneel. Ja. Dus zo vreemd is dat allemaal niet, hoor, wat ik u nou vertel. Je gaat naar de Heer. Hij is je meester, hij is je redder. Hij heeft je gekocht en betaald. Hij heeft je lief. Als je dat dan weet, kun je dus rustig naar hem toe gaan en zeggen, hier ben ik. En dat is de bedoeling. Maar het is niet nieuw. Het is een aansluiting bij wat al lang heeft plaatsgevonden. En als je denkt het kunnen verantwoorden door je daar niet bij aan te sluiten, ja, sorry, dat moet je dan maar zelf weten. Maar dat gaat heel wat kosten. Echt wel. En dat staat hier ook, hè. Komen er niet aan toe. U mag er blij mee zijn, we komen er niet aan toe. Aan die woorden die onze broeder trouwens ook heeft overgeslagen. We hadden het niet afgesproken, maar hij las een groot deel van Hebreeën 10. En hij sloeg ook dat stuk over, hè. Dan blijft er wit zo, vers 26. Nee, ik ga het niet bespreken, maar lees het dan even, hè. Zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Daar gaat het over, waar we het nu over hebben, hè. Dus we dat niet doen. Zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, dat is dus vandaag tijdens het onweer, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dat wil zeggen, dan is er niks meer aan te doen. En wat overblijft is een schrikkelijke verwachting des oordeels, gezegd tot gelovigen, jazeker. dan blijft over een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat het tegenstanders zal verslinden. Zijn ze dan voor eeuwig verloren? Nee, je moet wel bij de les blijven hier. Maar hun leven als zodanig, hun aardse leven, dat is wel verloren. Dat brengt niks op, dat heeft voor God geen enkele waarde gehad. Men is zinloos, volstrekt doelloos en zinloos door dit leven gegaan. Men was een kind van God, nou en? En dan lees ik weer de laatste verzen van Hebreeën 10. Wij horen niet tot degene die zich onttrekken ten verderven, daar ging het hier over. Maar wij behoren tot degene die geloven, namelijk leven uit geloof en toewijding aan en vertrouwen op onze heiland en hoge priester. En dat tot behouding der ziel. Het is moeilijk, ik ben dan gedwongen op die termen in te gaan. Ik doe dat met aarzeling, maar de ziel is het gewone leven van alle dag van de mens. Een actieve leven. Wat er van staat is, dat als je daar wat, als dat vrucht moet opbrengen, als daar wat van moet overblijven, dat zin moet hebben, dan kan dat alleen als men leeft uit geloof. En als men dat niet doet, is men weliswaar naar de geest behouden, namelijk wedergeboren uit de geest, Johannes 3. En dat heet ook geest, die heb je dan, of die ben je dan, of die heb je ontvangen, enzovoort. Maar op de ziel heeft het dan geen uitwerking gehad, omdat je dat tegengehouden hebt, je hebt het niet gewild. Heb je die nog? Ja, eigenlijk moet ik daar dan meteen een hele avond over spreken, om het duidelijk te maken, maar ja. Er zijn misschien anderen hier die het u alsnog willen uitleggen hoe dat zit, hè? Ja. Wordt een mens zalig uit geloof alleen of ook uit de werken? Luther zei alleen uit geloof, want zei hij, dat staat in Romeinen 3. En als je hem dan gevraagd zou hebben, maar wat doe je dan met Jacobus, wat was het, Jacobus 2? Ik geloof dat het 2 is tenminste. Wat doe je dan met Jacobus? Hij zegt, een strooie brief, die haal ik uit mijn Bijbel. Kan niet kloppen, kan niet geïnspireerd zijn, want daar staat, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Dat is een retorische vraag, het antwoord is nee. Hij heeft wel geloof, maar niet te werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord is nee. In Jacobus. En Luther zegt, nou, dan kies ik voor Romeinen en dan schrijf ik Jacobus af. Dat is toch nogal een Joodse brief. En de, nou ja, doe maar. Maar de man had niet in de gaten, wat wij wel in de gaten moeten hebben, dat in Romeinen 3 gesproken wordt over de geest. Wordt een mens alleen uit geloof zalig? Ja, hij wordt wedergeboren namelijk. Alleen uit geloof zonder de werken. Maar of hij ook zalig wordt naar de ziel, en daarover ging het in Jacobus, dat weet ik zeker, want dat staat er gewoon, zwart op wit. Of hij ook zalig wordt naar de ziel, dat wil zeggen of zijn praktische leven enig nut heeft voor God, zal ik maar zeggen, of de Heer daarin is. Ja, dat is alleen door werken. Dat is ziel nou eenmaal, dat is nou eenmaal levenswandel, enzovoorts. En daarom schrijft Jacobus, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in, echt schrijft aan wedergeboren mensen, staat er ook, hè? Staat erbij. Met volgende vers zegt dan, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, niet geest, het welk uw zielen kan zalig maken. Maar hij zegt dus, dat gaat alleen doordat men het woord in het hart laat planten, hetgeen een mooi woord is, want het betekent dat het woord levend is. En hij zegt dus precies hetzelfde als waar we het nu eigenlijk de hele week al over hebben. Dat is het werk van Christus, fundamenteel. Hij plant zijn woord, daarmee zijn gedachten. En voor degenen die enige symboliek aankunnen, hij plant daarmee zijn adem, zijn woord en dus zijn leven in onze harten. En daar zou het tot ontwikkeling komen, tot groei komen enzovoort. En dat maakt alsnog onze zielen zalig. En om duidelijk te maken dat ik het ook niet uitgevonden heb, wij moesten, nou ik zeg het altijd wat ongelukkig en een beetje lomp, maar bij wijze van spreken, wij moesten vroeger leren, de zaligheid, behoudenis of hoe het maar heet, bestaat uit drie dingen. Het is namelijk naar de geest en naar de ziel en naar het lichaam. En wij wedergeboren mensen, wij zijn behouden naar de geest. Wij zullen in de toekomst behouden worden naar het lichaam, want dit aardse lichaam zal verbroken worden. En dan hebben wij een gebouw bij God, niet met handen gemaakt, dat weet u 2 Korinthe 5, om maar eens wat te noemen. Dus toekomende verlossing, namelijk die van ons lichaam, dus Efeze 1. En in het heden was de bedoeling dat onze ziel behouden wordt. Dat er van ons leven hier, ziel, dat er van ons leven hier nog wat gemaakt wordt. Uit zijn genade, door wat God geeft. Die ons vult met zijn geest, met zijn woord, met zijn kracht. En dat zou uitwerken. Wees er niet bang voor, je hoeft in eigen kracht niet te doen. Bovendien, al wat je in eigen kracht doet, telt toch niet. Er komt uit het vlees voort en dat gaat allemaal in het vuur. Dat is dat vuur dat hier genoemd wordt. Hitte des vuur, schrikkelijke verwachting des oordeels. Enzovoorts. En anders moet ik natuurlijk 1 Korinthe 3, is het 1 Korinthe 3, erbij halen. Waar staat dat als men bouwt in zijn leven met hout, hooi en stoppelen, stro, dan komt er niks van terecht, want het wordt toch allemaal in het vuur geworpen en hout, hooi en stro verbrand. Doch hij zelf, staat er dan, zal behouden worden, doch al zo, als door vuur. Het gaat over je leven heen en wat overblijft is inderdaad dat wat de Heer in het lichaam, door ons lichaam heeft kunnen doen. Dat staat letterlijk weer in 2 Korinthe 5. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Je krijgt er de consequenties van te zien, zal ik maar zeggen. Je krijgt er mee te maken. Met hem zouden we afrekening houden. Dat staat trouwens ook ergens hier in Hebreeën. Maar goed, dat gaat het nou niet meer opzoeken. Maar dat gaat om het beginsel. En sommigen schrikken zich wezenloos dat ze zoiets horen, want ze waren... Ze waren vrolijk orthodox evangelisch en dachten, we zijn behouden en we blijven altijd behouden. Met ons is alles geregeld. Verder niks meer. Maar dat is dus niet zo. Ze schrikken zich wild. Ik persoonlijk zie dat altijd heel anders. Ik heb het ook altijd heel anders gezien. Ik persoonlijk acht het een grote zegen dat dat zo is. Dat je leven hier op aarde niet maar zinloos voorbij gaat. Met alleen maar, ik ben zo blij, Jezus redde mij. En dat was het dan, punt. Ik ben altijd geneigd te vragen, en hoe lang is dat nou geleden? En wat is er sindsdien gebeurd? Wat is er van terechtgekomen? Hoe is het nu met het kind dat toen geboren werd? Dat is toch een geweldige boodschap. Dat God van onze levens wat maken wil. Met eeuwigheidswaarde. Dat is toch het ideaal van al die, hoe noemen ze dat, megalomanen. Van al die grootheidswaanzinnigen, weet u wel. Die eerst macht naar zich toetrekken en dan grote dingen moeten doen. Zoals een wisselstrook aanleggen. Een carpoolstrook heet het trouwens. U weet wel, hè. Of een wolkenkrabber bouwen. Of een brug die ergens in het midden helemaal is doorgezakt. Enzovoort, zo prachtig. Nou goed, wat de mens allemaal maken kan. Hè. Het dient nergens toe, zal ik maar zeggen. Maar ze kunnen zeggen, heb ik toch voor elkaar gebracht nog in de tijd dat ik minister was. Of mijn wethouder. Wat ik een vreemde term vind, wethouder, maar toch maar. Toch? En wij hadden het zo hoog in de bol niet. Wij waren gewoon nederige mensen die zich hebben onderworpen aan het woord van God. Kijk even wie er nou verschrikt opkijkt. Wij waren toch nederige mensen die ons vernederd hebben onder de krachtige hand God. En die zeiden, nou ja, als God het zegt, dan zal het zo wezen en dan houdt het voor ons verder op. Hoeven we daar ons niet meer druk over te maken. Hij heeft het geopenbaard, dan weten wij. We zijn toch nederige mensen? Want geloof is nederigheid, hoor. Bij de Heer zelf was dat zo, bij ons is dat ook zo. En wat blijkt, hij zou ons verhogen. Want dat is wat beloofd is. Vernedert u onder de krachtige hand God, schrijft de apostel. En hij zal u verhogen. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Enzovoorts. Kijk, dat zijn onze levensprincipes. Waardoor wij inderdaad iets vinden dat wij helemaal niet zochten. Eeuwige heerlijkheid. Wie had dat gedacht? Nou, niemand, wij niet, want het is in het hart van de mens niet eens opgeklommen en dat soort dingen, weet ik wel, hebben we van de week ook al gelezen. Maar het is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Het was voor mij in ieder geval niet nodig geweest, maar de Heer doet dat nou eenmaal. En je stelt het je zo voor, het is gratis. En er is geen werkelijk alternatief. Nou ja, Egon dan. Is niet werkelijk een alternatief voor je toekomst, toch? Nee, je toekomst vanaf vandaag bedoel ik, hè? De rest van je leven en dat duurt nogal lang. Daar gaat het allemaal over. En daar zouden wij ons aan conformeren, aan onderwerpen. Of gewoon, wij zouden het accepteren. We zijn het eigendom des Heren en we zijn geroepen om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dus door het leven te gaan als dienstknechten van de Heer. Wat verwacht de Heer dan van die dienstknechten? Nou, eigenlijk maar één ding. Dat wij zijn woord in onze harten laten planten en bewaren. En daaruit leven. Want wat is de gemeente ook alweer? Beeldspraak. Wat is de gemeente ook alweer? Eén tempel. Eén pilaar. 1 Timotheus 3. Wat het maar was. En vers 16. Weet ik niet. Een pilaar en vastigheid der waarheid. En de bedoeling was, Efeze 4, dat wij de waarheid betrachtende, dat is wat we doen, de waarheid dragen. De waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, staat er. Ja, en meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Want de inwoning van dat woord moet ons brengen tot het proeven van zijn goede en welbehagelijke wil. Hoe het leven er dan voor ons gaat uitzien. De Heer zal ons daarin leiden. En onder ons gezegd alleen maar daarin. Althans voor zover hij beloofd heeft. Hij zal ons leiden in heel de waarheid, staat er. En hij zal ons leiden door diezelfde geest naar de aanstelling tot zonen. En daarom heet die geest de geest der zoonstelling. Dat was Romeinen 8 waar dat staat. En meer is er niet. En hoe dat dan zit in de toekomst, waar welke kant ons leven op gaat, dat weten wij niet. Daar is niks over te zeggen. We zingen gewoon, Jezus heeft mijn hand gevat en hij zal mij veilig leiden. En dat is het dan. En dit is volstrekt, wat ik nu zeg, is volstrekt orthodox christelijke leer. Alleen, men is de essentie ervan kwijtgeraakt. Namelijk, men heeft gedacht dat het gaat over het leven als zodanig van het hier en nu. Dat de Heer er is om ons te helpen bij onze examens. En bij het oversteken zeg ik altijd, hè. Ja, door de moeilijkheden van dit aardse bestaan. Maar dat is niet zo. Hij tilt ons daar bovenuit, geeft ons ander leven en daarin zouden wij hem dienen. En voor zover er op een lager niveau iets misgaat zodanig dat het naar zijn normen ons hindert in zijn dienst, is hij degene die er wat aan doen zou. En dat is de betekenis van hulp te bekwame tijd. Maar hij grijpt niet zo gauw in, hoor. Want wij lezen ook in de Bijbel dat wij het voor grote vreugde moeten achten. Zijn mijn woorden niet, laat ik u dat vertellen. Ik lig nog niet op mijn sterfbed, misschien dat ik het dan zou zeggen. Acht het voor grote vreugde. Denk ik niet, hoor, dat ik dat zou zeggen. Maar acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Dit wetende dat de beproeving uw geloof leidt tot leidzaamheid en tot bevinding en tot hoop. En de hoop beschaamt niet en dat soort dingen meer. Het bouwt je geloof op. Dat is een bekend verhaal, hè. Als je door de moeilijkheden moet en je komt eruit, dan kom je er sterker uit dan dat je erin ging. En dat is dus nuttig. En dat is de strekking van dat de Heer alle dingen doet medewerken voor de ten goede. Dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. Dan wel naar zijn voornemen geroepen zijn. En daar dus in wandelen, zal ik maar zeggen. Want als wij de Heer liefhebben, dienen wij hem. En zal hij alle dingen doen medewerken ten goede. Dat betekent dus dat hij ons niet in alle dingen leidt. Maar dat in die dingen waarin wij terechtkomen door onze eigen keuze of die van onze omgeving of omstandigheden, dan wel omstanders. Dat in al die dingen waar we eigenlijk niet hadden moeten wezen, dat hij die dingen desalniettemin zou doen medewerken ten goede. Want als hij ons daarin zou gebracht hebben zelf, is het onzin om te zeggen dat hij die dingen gaat gebruiken ten goede. Dat is volstrekt overcompleet dan. Dat is van, als hij ons ergens in leidt, gebruikt hij het ten goede. Maar dan hoef je dat niet te zeggen. Maar er staat juist dat hij alle dingen die in zichzelf niet goed zijn dus, of althans niet als zodanig worden beleefd, dat hij al die dingen zal doen medewerken ten goede. Beproevingen komen niet van God, maar van de duivel, dan wel van ons vlees. Want als het niet ons vlees was, zouden wij er niet gevoelig voor zijn. Jacobus zegt, komt in ieder geval niet van God. En toch zegt Jacobus, acht het voor grote vreugde als je erin terechtkomt. Dat is toch echt in strijd met gangbare evangelische opvattingen die zeggen dat je op je stoel moet gaan zitten en wachten op de leiding van de Heer en de collecte. Huh? Ik heb mensen gekend die zitten 4, 5 jaar thuis werkeloos en die wachten tot de Heer een gelegenheid geeft zodat ze kunnen vertrekken naar Hawaii. Om daar te evangeliseren. Nou, het kan ook Haiti geweest zijn, hoor, maar ik zeg maar wat geks. Maar als ik mocht kiezen, ging ik liever naar Hawaii dan naar Tahiti. Hoef in ieder geval geen stuurgitaar mee te nemen. Hè? Maar vooruit. Zoiets, wat het maar was. In ieder geval een of ander gezellig warm tropisch land. Misschien is het iets om te gaan evangeliseren op de Canarische eilanden. En dan vertel je aan iedereen dat je daar roeping voor hebt en dat je gaat zitten wachten hoe de Heer dat leidt. Hetgeen uiteindelijk niks anders is dan een oproep om te sponsoren. Toch of niet? Of ben ik dan gek? Ik ken die dingen, ik heb ze van jongs af aan meegemaakt. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het domweg niet. Zie? Wij stellen onze levens in dienst van de Heer en we doen wat onze hand vindt om te doen. En het kan best zijn dat je roeping hebt voor Hawaii en dan ga je daar gewoon naartoe. Je hebt maar een enkele reis nodig. Toch? Bij wijze van... Hoe moet ik dat anders uitleggen? dan doe je dat gewoon. Zoals er mensen zijn die vinden dat ze ergens op de hoek van de straat moeten evangeliseren. Die doen dat gewoon, gaan er op de fiets naartoe, zetten de fiets aan de kant en beginnen te schreeuwen. Je moet je wel verstaanbaar maken. Je kent die mensen. Sommigen zijn stapelgek en doen dat. Dat meen ik. Maar er zijn er ook die doen dat volstrekt uit roeping en naar eer en geweten enzovoorts. En ik heb ze gekend. Ze zijn er nog, denk ik. Zijn er niet veel meer. Ik zou het niet kunnen, dus neem me niet kwalijk dat ik dat niet kan. Daar ben ik te verlegen voor, zeg ik altijd. En het is ook zo. Maar er zijn er redenen doen. Als je daar roeping voor hebt, ga je dat gewoon doen. Het begin van de echte zending, dat was eigenlijk in de, zo'n beetje halverwege de 19e eeuw. Het begin van echt zending in heel de wereld. Toen gingen mensen uit naar allerlei vreemde landen om daar het evangelie te brengen. Die gingen op eigen kosten. En voorzagen in hun eigen onderhoud. Totdat de familie dacht van ja, we moeten toch maar een beetje hulp verlenen. En dan richten ze een stichting op, zal ik maar zeggen. En zo zijn de diverse zendingsgenootschappen ontstaan, waarvan er sommige nog steeds bestaan, al die tijd al. Maar die zijn, lees het maar na, want daar maken ze echt nog wel propaganda mee. Lees het maar na, hoe dat dan begonnen is. Gewoon met een enkeling die zei, dag vader, en wat zei je ook weer. Ja. Dan schiet dat ding me altijd te binnen. Zuster Ursula, ja goed. Maar goed, die gingen er gewoon vandoor zonder te weten waar ze eigenlijk terecht zouden komen, want ze waren er ook nog nooit geweest. En zonder te weten of ze terug konden komen, en sommigen kwamen ook nooit terug. Kijk, zo hoort dat. Want je hebt een persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. De enige zekerheid die je hebt. Dat geldt voor iedereen, niet maar in de zending, maar ook gewoon voor ieder van ons in het gewone dagelijks leven. De enige zekerheid hebben die we hebben is dat we een Heer hebben die ons lief heeft. En wanneer wij hem trouw zijn, wanneer wij hem niet verloochenen, staat er dan zal hij ook ons niet verloochenen. En dat gaat niet over de wederkomst, het oordeel of de jongste dag, maar het gaat gewoon over vandaag, 27 juli is geloof ik, hè? Gaat gewoon over vandaag, het leven van alle dag. Indien bij hem niet verloochenen, hij zal ook ons niet verloochenen, staat er. En andersom, indien bij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Als je in je leven van de Heer niks aantrekt, waarom zou hij zich iets aantrekken van ons? Dood waren we al. Levend misschien ook, maar als dat leven toch geen vrucht draagt, waarom zou het in stand gehouden moeten worden? Zo heel simpele, logische dingen enerzijds en anderzijds. Ze staan net zo simpel ook gewoon in de Bijbel. En daarom krijgen we hier die oproep in Hebreeën 10 vanaf vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, die hebben we toch. We zijn leden van het lichaam van Christus. We zijn met hem. En door hem geofferd en geheiligd en gereinigd. En we worden daarmee officieel geplaatst in de dienst van God. En zodra je dat door hebt, en ik hoop dat iedereen dat nou begrepen heeft. Zodra je dat door hebt, word je geacht je inderdaad bij de Heer te melden. Te zeggen, hier ben ik. Zie? En dus, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, dat wil zeggen in het nieuwe verbond en in de hemel zelf, in het heilige der heiligen. Het is dus hetzelfde als ten laatste vers van hoofdstuk 4, te naderen tot de troon der genade, om genade en barmhartigheid te vinden en geholpen te worden te bekwamen tijd. Dat is de beschrijving van de situatie. Terwijl we dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed, het leven van Jezus, die ingegaan is met zijn eigen bloed, op een verse en levende weg, ontleend, dat heb ik u al gezegd, aan dat de priester dat bloed sprenkelde onderweg bij het naar binnen gaan in het heilige der heiligen. Een verse, een nieuwe. en een levende weg. U weet wel, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de weg leidt tot de Vader, Thomas. Want die vroeg dat, hè. We weten niet waar je heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? En het antwoord is, ik ga naar mijn Vader en ik ben de weg, volg mij. En de weg wordt gemarkeerd door dat gesprenkelde bloed. Men zou het kunnen weten. Op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft doorheen het voorhangsel. Dat een type is van zijn vlees. Vandaar dat toen de Heer stierf, toen scheurde het voorhangsel. Wij moesten dat vroeger ook zingen. Ik bedoel, wij zongen dat al terwijl we niet wisten waar het over ging. Toen was ik 6, 7, 8 jaar, weet ik het. Ik citeer hem wel vaker, ik ken hem niet uit het hoofd, maar het begint met: de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Het leven in het licht is thans ons heerlijk lot, of zoiets. Wat het maar was, uit de bundel van Voorhoeven. Goed. Inderdaad, ja, daar gaat het hier over. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, staat in de Bijbel. Als uitbeelding van de weg tot het nieuwe verband dat daarmee aangebroken was. Zie, dat is weer wat anders dan een lint doorknippen. Soms denk ik dat het doorknippen van een lint ontleend is aan deze Bijbelse symboliek. Maar wie zal dat achterhalen? Toe maar. En nog een keer. En terwijl wij hebben een grote priester, een hoge priester dus, hè? Een grote priester over het huis Gods. En dat zijn wij, dat hebben we gelezen in hoofdstuk 3. Indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het doel toe vasthouden. Terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods. Zo laat ons toegaan, let op de toegaan en naderen. Hè? Dat bekende woord voor offeren. Het staat niet offeren, maar het is wel wat het ook betekent. Hè? Wat erin zit. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Als je het bijvoeglijk naamwoord vervangt door een zelfstandig naamwoord, dan krijg je een hart waarin de waarheid woont. Een hart dat de waarheid is toegedaan. En daarom is het een waarachtig hart. Zo goed als je ook een waarachtig God hebt. De waarachtige God is die God die de waarheid is en handhaaft uiteraard. Hè? Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat is hetzelfde als die van Efeze 4, de waarheid betrachtende, die ik er straks citeerde. En dan staat er, in volle verzekerdheid des geloofs. Want geloof is een zekerheid, dat wil zeggen, men kiest ervoor en men accepteert het woord van God en het woord van God bevestigt zich aan ons. Volle verzekerdheid, dus, hè, des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, met dank aan 9 vers 14. Onze harten gereinigd van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Dus wat gaan we daar doen in het heiligdom ook alweer? De levende God dienen. Dat doet de hoge priester ook daar in het heiligdom. En wij dus ook. Onze harten gereinigd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Hetgeen natuurlijk een beeld is. Deze uitwendige reiniging is een van de oud-testamentische beelden van de inwendige reiniging. En toen de priesters tot priester gewijd werden, werden zij geheel gereinigd. En wij zijn geheel gereinigd. En voor zover daarna onze voeten nog gewassen moeten worden. Ja, dat is zo, maar maak je zich daar niet druk over. Of is die te moeilijk? Dat was Johannes 13. U weet wel. Bij de voetwassing. In de nacht dat de Heer verraden werd. Waarin hij ook het zogeheten avondmaal instelde. Weet u wel. Die avond begon de Heer de voeten van de discipelen te wassen. en daar had niemand om gevraagd. Daar zaten de mensen ook helemaal niet op te wachten. Maar de Heer deed het wel. Heb je dat nog? En zo is het met ons. Wij zijn eenmaal gereinigd. Niettemin als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleden wij onszelf en is de waarheid in ons niet. Want ja, je krijgt toch vuile voeten door het staan en wandelen in deze wereld, om zo te zeggen. Mag toch niet al te moeilijke symboliek zijn. Moeten we daar dan niks aan doen? Moeten we niet proberen die voeten schoon te houden? Moeten we niet tegen de Heer zeggen, Heer, sorry, maar ik heb het weer verprutst. Ik heb weer vuile voeten. En dan vragen, Heer, wilt u ze alsjeblieft schoonmaken? Niets van dat alles. Niets van dat alles. De Heer doet dat gewoon. Je hebt er geen omkijken meer naar. Letterlijk niet, hè? Je hebt er geen omkijken meer naar. De Heer doet dat. En als je er dan toch nog moeite mee hebt, dat wil zeggen, als je de moeite hebt om je dat eigen te maken, heb ik een goede voor u. Dan maak je er een gewoonte van om de Heer elke avond te danken dat hij je voeten gereinigd heeft. Nou, eenmaal helemaal en dat hij je rein houdt. En dat wat er ook gebeurt, je dankt de Heer dat je daar niet op hoeft te letten. Omdat wat er gebeuren moet, doet hij. Is dit te moeilijk? Ik zeg gewoon, je dankt de Heer voor de vergeving waaruit je dagelijks mag leven. Voor de genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Je citeert die bijbelteksten waar het in staat erbij. Het kan niet fout. Dat is een goede gewoonte, denk ik. Je komt in ieder geval van een andere slechte gewoonte af. Daar gaat het maar om. Dus, laat ons, er staat een paar keer, laat ons ingaan. Laat ons. En dan vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. U weet wel, dat was die uit Hebreeën 3, waarvan ik zei, nou die staat er een keer of 6, 7 keer. En hier staat hij dus ook. Laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden. Er staat eigenlijk des geloofs vasthouden. Maakt niet zoveel uit. Want die beloofd heeft, is getrouw. U weet nog, aan degene die hem gesteld heeft, dat stond ook allemaal al in hoofdstuk 3, waarna dit natuurlijk verwijst allemaal. En daarna, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Daar zijn we dus nu mee bezig. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dus de enige goede klemtoon. Welke onderlinge bijeenkomst? Ja hoor eens, we zijn hier nou een hele week en als je niet oplet, heb je er niks aan. Welke onderlinge bijeenkomst? De bijeenkomst in het heiligdom, in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel. Onze samenkomst, had ik liever gehad dan bijeenkomst, samenkomst. Wij komen samen rondom de Heer Jezus, achter de Heer Jezus aan. Hij is onze overste leidsman en hij leidt ons het heiligdom binnen. En daar ontmoeten wij vol vreugde elkaar, dat is ook een liedje, ontmoeten we vol vreugde elkaar. Rondom die troon der genade, zal ik dan maar zeggen. Daar zijn we met elkaar verbonden, daar zijn wij bijeen. Dat is wat ons bindt, namelijk onze toewijding aan onze hoge priester, die wij dienen. Dan wel God die wij dienen onder leiding van die hoge priester. Dat is wat ons aan elkaar bindt. En dan zeggen we tegen hem, ja, God, ben jij er ook? Hè? Wat doe jij hier? Ja, iemand zei dat je hier zomaar naar binnen kon. Hè? Ja, dat kan ook. Want er is iemand die ons vertegenwoordigt en die is binnen gegaan. Dus we lopen er gewoon achteraan. En daar ontmoeten we elkaar. Die onderlinge bijeenkomst is dat voor de statistiek. Ik vind het niet zo'n sterke, maar het is statistiek. Ditzelfde woord, onderlinge bijeenkomst, episynagoge. Datzelfde woord wordt maar met het voorzetsel ervoor, epi. Het wordt nog maar één keer elders gebruikt in de Bijbel. En dat is in 1 Thessalonicense 4. Waar het vertaald is met onze toevergadering. toevergadering episynagoge, onderlinge bijeenkomst, toevergadering saldoor, tot hem. En dat is de opname van de gemeente. En daarvan weet u wat het is, toch? Dan worden we verzameld en bij elkaar gesteld onder de leiding van de Heer Jezus Christus. Enzovoorts. Nou goed, maar dat gebeurt niet dan pas, dat gebeurt nu ook. En voor zover er eenheid is, ook in de praktijk onder gelovigen, kan het alleen op grond van dat zij genaderd zijn tot die troon der genade. In dat binnenste heiligdom. En laat ons dat niet nalaten. Als je een vers in de Bijbel zoekt waar staat dat je de samenkomsten als zodanig op zondag moet bezoeken, dan moet ik u teleurstellen, er is geen vers voor te vinden in heel de Bijbel niet. Er staat nergens dat dat moet. En dat heeft men als gebrek beschouwd en toen heeft men dit vers ervoor gebruikt, dat we onze onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten. En dan is het de bijeenkomst die we zelf geregeld hebben, doordat wij een zaaltje gehuurd hebben en een advertentie geplaatst hebben in de krant of weet je veel wat. En bij de kerkberichten staat het dan zondag om 10 uur of wanneer het maar was. En we noemen dat onze onderlinge bijeenkomst. Ja, dat kan er wel zijn, maar daar gaat dit vers niet over. Bovendien zou er dan staan dat als je zondags de samenkomst niet bezoekt, dan blijft er slechts over een schrikkelijke verwachting, een hitte des toorns die de tegenstander zal verslinden. Staat er dan. En ik heb nog nooit een gemeente gevonden waarin men beweerde dat dat de toepassing was. Wel gemeenten waarin men graag zou gewild hebben dat het, maar goed, dus laat ons die bijeenkomst niet nalaten. Laat ons ingaan in dat heiligdom. Ons melden om het voorwerp te zijn van het tegenwoordige werk van Christus. En om ook in de praktijk deel te hebben aan dat werk dat Christus doet. Dat wil zeggen dat we daar ook niet alleen het voorwerp van zijn, dat hij een werk in ons doet, maar dat wij ook een bijdrage aan dat werk zouden kunnen leveren vervolgens. Zie? Dat is praktisch leven met de Heer, en er is geen andere beschrijving van het christelijke leven. Het kan wel verder, iets verder uitgewerkt worden zo van, en wat betekent dat dan in de praktijk? Nou ja, dat het dan toch verstandig is dat we elkaar ook eens opzoeken. Bijvoorbeeld op zondagmorgen om 10 uur in een zaaltje dat wij gehuurd hebben en waarvoor wij ook een advertentie gezet hebben. En ja, dat is heel nuttig. Het is ook nuttig om dat bij regelmaat te doen. Dan hoef je niet elke keer die advertentie te zetten, dan weet je het gewoon. Dat is heel nuttig, ja, zulke dingen. En je kan af en toe een keer in het jaar of zo naar Woepertaal gaan of iets dergelijks. Dat zijn toch, lijkt mij, redelijk nuttige dingen, dacht ik. Voor mij in ieder geval. Maar, hoe moet je dat zeggen? Ja, dat is zo, ja. En als er wat is dat ons van elkaar scheidt, moeten we elkaar vergeven en het maar laten voor wat het is. En niet ons eigen recht zoeken. Dat staat er allemaal, maar ik vraag me ook wel eens af, dat als je nou een weldenkend mens bent, waarom moet je die dingen dan ook nog uitgemeten krijgen? Dan begrijp je dat toch. Als je enig idee hebt van wie de Heer is en waaruit onze verlossing bestaat en aan welke hoge roeping wij deel hebben gekregen en wat onze toekomst is enzovoorts, dan is die rest toch gewoon peanuts. Dan laat je dat toch gewoon voor wat het is. En dan blijft er maar één ding over, hier ook. Elkander aansporen. Dus laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. De gewoonte hebben, ja. Die zijn niet gewend om in te gaan in het heiligdom en ter beschikking te staan aan de Heer. Die zijn er niet aan gewend dat ze dienstknechten van Christus geworden zijn. Misschien wel dat ze vrij zijn geworden, verlost zijn. Maar de andere kant daarvan is dat we in de dienst van onze heiland gesteld zijn. Zie? Laat ons dat niet nalaten, maar elkander vermanen. Zoveel te meer dat gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? De zondag waarop we om 10 uur in een... U begrijpt toch ook dat dit woord dag hier de betekenis heeft van oordeel, zoals in zoveel andere schriftplaatsen. Wij zullen gedaagd worden voor de dag van Christus en daarvoor de dag moeten komen. Want dag is oordeel, dat is de betekenis van de term ook. In Duitsland hoef je dat niet uit te leggen, daar hebben ze nog steeds de Bondsdag. En dat is niet een datum hoor. Dus de rechtbank eigenlijk, hè? Een hoge raad en iets wat daaraan vast zit. Dat heet dag. En dit zoveel te meer dat gij ziet dat de dag, namelijk het oordeel, nadert. Dat dat de betekenis is, dat blijkt meteen uit het volgende vers. Want, zo wij willen zondigen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels. Als ik u vandaag een goed advies mag geven, dat is ook uit een liedje met Wil niet binnenschieten van wie het was, want het was Van Bos. Als ik u vandaag een goed advies mag geven, dan is het: laat ons naderen in het heiligdom. Laat ons achter de Heer aangaan. Dat is realiteit. Laat ons zijn voorbeeld volgen en onze loopbaan lopen. Dus hoofdstuk 12 vers 1. En de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Bij elke bocht ziet het er misschien weer anders uit, maar dat komt wel goed. Laat ons de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En niet zien op omstandigheden, maar zien op de overste leidsman, vers 2, en voleinde des geloofs, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dat is wat ons eventueel te wachten staat. Een kruis en schande, maar ook als je de Heer niet dient, heeft het leven zo, heeft elk huisje zijn kruisje. En erg eervol is dat leven niet hoor. Überhaupt niet. Dus wat heb je te verliezen? Nou kun je beter de schande van Christus dragen en het kruis van Christus. Om daarna ook te delen in zijn heerlijkheid. In een positie aan de rechterhand Gods. En wat de wereld betreft om ons heen. Tegenwoordige werk van Christus. Nihil. Niks. Maar hij roept ons op om eruit te komen. Om daarna een nieuw leven te hebben. Met hem en onder zijn leiding. In zijn dienst waarbij hij ons vervolgens al het nodige verschaft. En dat is de betekenis, de enige echte betekenis van het avondmaal. Ook het zogeheten avondmaal is een van die dingen die wegverklaard zijn geworden naar het verleden. En men heeft ervan gemaakt dat het een beeld zou zijn van lijden en sterven van de Heer Jezus. Men heeft het geassocieerd met lijden en kruis en dood en wat het maar was allemaal. En de Bijbel zegt, het is leven. Het is brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En over de wijn, dit is het bloed van het nieuwe verbond, niet van het oude. Het bloed van het nieuwe verbond. Het leven van het nieuwe verbond. Het is een beeld van eeuwig leven. Daarom spreken de Joden het in het meervoud uit, hè? Legaïm. Wij vertalen dat met op het leven, maar het is niet een correcte vertaling. Nou, misschien ook weer wel. Maar legaïm. Le is op en gai is leven en gaiim is levens. Meervoud. Op levens. En dat is een meervoud van uitgestrektheid. Dat wil zeggen, niet maar dit vergankelijke leven, maar eeuwig leven. Pluralis extensionis. Ja, ik heb vorige week de hele middag thuis zitten oefenen, dus nou weet ik het ineens. Maar goed. Meervoud van uitgestrektheid. Op leven, op eeuwig leven. En de Joden zijn zich dat niet bewust. Maar het is wel wat het is. Een beeld van het eeuwige leven dat er is in Christus onder het nieuwe verbond. Niet lijden en dood, maar leven en overvloed. En daarom nodigt de Heer ons in zijn heiligdom. En daarmee nodigt hij ons aan zijn tafel. Nodigt hij ons aan zijn altaar. Om daarvan te leven, daarvan te eten. Kortom, wij leven uit zijn hand en het gebruik om voor de maaltijd de Heer te danken berust daarop. Want wij leven altijd in alles uit zijn hand. Naar de mens hebben we alles verspeeld. Ook naar Gods rechten hebben we alles verspeeld. Maar het is historie, het is verleden tijd. Ik ben gestorven, maar ik leef. Maar niet meer ik. Christus leeft in mij en wat ik nu leef, leef ik door het geloof, door de trouw van die Zoon van God. U weet wel. Die gesteld is in de dienst van God als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Daarom kunnen we altijd tot hem gaan, maar liever zeg ik het een etage hoger. Wij zouden eenmaal ingaan in het heiligdom en daarna gaan we pas weer eruit. Als hij eruit gaat, dat wil zeggen, zullen wij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Eens, once and for all. Zijn priesterschap is eeuwig en het onze ook. En hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen wij hem danken? Trouwe Heiland, Heer Jezus Christus, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, wij hebben alle reden om u te danken voor die grote zaligheid die u ons ook deze week weer hebt voorgesteld en waarop wij ook deze week acht mochten geven. Wij danken u dat we onze gedachten mochten losmaken van aardse omstandigheden en enige dagen achtereen onze aandacht mochten richten op u en op uw tegenwoordige werk. En we danken u dat we mogen leren verstaan dat u een eeuwige gerechtigheid hebt aangebracht. Nieuw leven, een onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En een eeuwig priesterschap hebt geïnitieerd. Een priesterschap waar ook wij deel aan zouden hebben. Zodat ook wij nu reeds, hoewel wandelend in het vlees, dat wij toch nu reeds priesters zijn van de Allerhoogste God. Onder uw leiding als de hoge priester. We danken u daarom dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Mogen komen en zeggen, wat wilt gij dat ik doen zal? Of, hebt u geroepen, Heer, spreek, Heer, want uw knecht hoort. En we danken u daarom dat u ons vullen wilt met uw geest, met uw woord. Dat u ons leiden wilt in heel de waarheid en dat u uw woord, dat levenbrengende woord, in onze harten wilt planten, opdat het ook onze zielen zou zalig maken. We danken u dat we onder alle omstandigheden aanzitten aan uw tafel en leven uit wat u ons geeft en uit wat u nodig vindt dat wij ontvangen. En daarom danken we u voor de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons en nog steeds bent. Omdat wij niets verdienen naar de oude mens. Maar omdat wij simpelweg ons onderwerpen aan u en gehoor geven om uw roepstem, om ons vertrouwen te stellen op u en om te leven als rechtvaardigen uit het geloof, opdat wij inderdaad van u ons loon zouden ontvangen. Wij danken u dat u het bent die daarmee onze levens inhoudt en zin geeft en dat we dat leven door mogen gaan in de kracht die u ons verleent, de kracht van uw genade die in onze zwakheid volbracht wordt. Wij danken u voor dit brood des levens, voor dit bloed des Nieuwe Testaments, voor die tafel, voor dat altaar, waaraan wij mogen aanzitten en ons mogen voeden.